Heel hartelijk welkom iedereen hier in de kerk en iedereen die thuis meeluistert. We zien uit naar een gezegende dienst. We lezen vanmiddag uit het boek Exodus over de pelgrimsreis van het volk van God op weg naar het beloofde land. Laten we daarom gaan zingen uit Weerklanklied 231, de versen 1, 3 en 4. We bidden in stilte om een zegen over de dienst. Onze hulp is in de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen. Geef de gemeente genade, zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van deze wereld. Amen. Op de pelgrimsreis door de woestijn komt het volk van God van alles tegen. Plaatsen van bittere teleurstelling, Mara, daar lezen we vanmiddag over, en oases, Elim, waterbronnen en 70 palmbomen. Voor de nieuwtestamentische gemeente mag Gods huis, de gemeente, zo'n plaats zijn die als een oase in ons leven functioneert, hier in uw heiligdom. We zingen opwekking 245, vers 1 en 2. Laten we samen bidden. Hier zijn we, Heer onze God en Vader, hier in uw heiligdom, waar uw aanwezigheid ons roept om stil te zijn. De stilte van de aanbidding. Want volgens de psalm is de lofzang niet alleen in uitbundigheid voor u, zoals de Bijbel dat heel vaak laat zien. Geheven handen, dansende mensen, monden open, krachtig geluid. Maar is de lofzang ook in stilte tot u. De stilte van de eerbied. In het diepe ontzag voor uw naam, uw werk, uw heiligheid, uw liefde. Vraagt uw aanwezigheid om stil te zijn. Omdat we leerling willen zijn. En een leerling, Heer Jezus Christus, zit aan uw voeten. Die houdt zijn mond. En die luistert wat u de meester te zeggen hebt. Wat de geest de gemeente verkondigt. Heer, wilt u die stilte ook geven? In de zaal is het stil. Maar in het hart kan het bruisen, onrustig zijn. De wereld van onze gedachten is altijd actief. En daarom bidden we om de genade van de Heilige Geest die ons leert luisteren. Want aan uw voeten, Heer Jezus, is de beste plaats, de hoogste plaats. Wilt u spreken? En geeft het wij als leerlingen, zoals ooit, die enorme mensenmassa op die heuvels in Galilea. Waar u soms urenlang onderwijs gaf, zodat wij als die gemeente van toen uw woord mogen horen en geestelijk mogen verwerken. En we danken u dat u dat doet. Dat we midden in deze dynamische wereld en ons hectische bestaan, onze volle agenda's, uw woord hebben, uw evangeliewoord, uw roepstem, uw kracht, uw genade. Dat we samen als gemeente ons daarin mogen laven, voedsel, drank, tot versterking van het geloof, tot opbouw van ons leven, tot toerusting van de gemeente. Ik bid om een zegen voor ieder die een taak heeft, dat u zelf deze samenkomst vervullen met de volheid van de werking van uw geest. Wat wij meebrengen is voorbereiding vanuit onze verantwoordelijkheid. Wat wij meebrengen is betrokkenheid op elkaar en op uw dienst. Maar dat is het dan. En wat wij meebrengen is allemaal van de zonde doortrokken. Dit gebouw is leeg, als u het niet vult. Deze samenkomst karig, als u niet kracht verleent aan de lofzang, aan de gebeden, aan de ontmoeting met elkaar. Aan de taken die we hebben te vervullen, aan de verkondiging van uw woord. Een eer voor uw naam. En daar gaat het om. Eer voor uw heerlijke, grote, eeuwige naam. Eer voor uw naam is er alleen. Als u mond en hart opent en vervult met dat zicht op u, geloof in de liefde van Christus voor ons verloren mensen, een vrede die alle verstand te boven gaat, zodat we inderdaad u mogen eren. Op uw naam, o God, die van eeuwigheid tot eeuwigheid is, zal ook van eeuwigheid tot eeuwigheid eer ontvangen. Amen. De gemeente schriftlezing is... Nee, we gaan eerst zingen. Ter inleiding op de schriftlezing. De schriftlezing is uit het tweede deel van Exodus 15. Dat gaat, is uiteraard het vervolg op het eerste deel van Exodus 15 en Exodus 14. En daar trekt het volk van God door de Schelfzee, de Rode Zee heen, door het water heen, droogvoets, naar het beloofde land. Daarom zingen we Psalm 66, vers 2. Kom, zie nu de geduchte werken die God aan mensen heeft gedaan. Hij stelde aan de waterperken, droogvoets zijn wij erdoor gegaan. Dan nu wel de schriftlezing uit Exodus 15, vers 22 tot en met 27.
Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelzee opbreken en ze vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen lang gingen zij door de woestijn en ze vonden geen water. En toen kwamen ze bij Mara. Ze konden echt het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen moorde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten wij nu drinken? Mozes riep tot de Heere en het volk en de Heere wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft het volk een verordening en een bepaling gegeven. En daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God, en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen ze bij Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Zij sloegen daar hun kamp op aan het water.
Weg naar Kanaan, gemeente, komt het volk van God niet alleen oases tegen, maar ook plekken van bittere ellende. Daarom zongen we deze laatste psalm, bittere ellende. Daarom lezen we ook de tekst daarover uit Exodus 15, vers 22 tot en met 25a. Eerste deel van vers 25. Dan luidt het woord van God. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken. En ze vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen ze door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen ze bij Mara. Ze konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten we nu drinken? Mozes riep tot de Heere. De Heere wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water gezond. Thema voor de verkondiging, Mozes in Mara. Is een preek uit een hele serie die ik in Heerde hou over het leven van Mozes. Mozes in Mara. De Heere buigt teleurstelling om. En laten we na het amen van de verkondiging zingen uit de oude berijming van Psalm 77, de versen 6 en 7. Na het zure geeft God het zoet. Psalm 77, 6 en 7. Gemeente van Christus. 3 dagen. Of moet ik zeggen, slechts 3 dagen. Maar zo lang duurt het, of beter gezegd, zo kort duurt het, voordat de uitbundige vreugde van het volk van God, misschien moet je wel het woord euforie gebruiken, doet het denken aan die taferelen van 5 mei 1945, bevrijding in Nederland. Dansen, vlag uit, drinken. Iedereen opgetogen en opgewonden. 3 dagen duurt het. En dan is van die hele euforie van de Schelfzee niks meer over. En is het veranderd, is het omgeslagen in een bittere teleurstelling. Zo erg dat de plek waar Israël is vanaf dat moment gelijk een andere naam krijgt. Mara. Bitterheid betekent dat 3 dagen. Meer niet. Zo dicht liggen uitbundige vreugde en bittere teleurstelling soms dicht bij elkaar in ons leven en op de reis van het volk van God. Zo dicht bij elkaar. Ben je vader of moeder geworden? De eerste keer, andere, tweede keer, derde keer vader of moeder geworden? Blijft natuurlijk altijd een machtig wonder. Maanden naartoe geleefd. Iets van de spanning, beseft, de verantwoordelijkheid. Mag allemaal goed gaan, mag weer naar huis. Ouders, vrienden, cadeautjes, feest. Zelden zulke vrolijke mensen te zien als na de bevalling van een kind. En ja, dan komt de koorts, de dokter, en de spoedeisende hulp, en een opname, en een IC. En de dokter weet het eigenlijk allemaal niet zo goed. Een paar dagen. Je bent getrouwd. Mooiste dag van je leven. Duizenden euro's aan besteed. Geknield voor Gods aangezicht in zijn huis en je meende het. Ja gezegd, liefde van mijn leven. Trouw blijft het in de dood, dragen en verdragen. En een paar dagen later, een paar weken later, gebeurt er iets, ontdek je iets. En is daar de eerste grote crisis in je huwelijk. Weg euforie. Avondmaal gevierd. Heerlijke dienst uit Gods hand ontvangen. Gemeenschap van brood en wijn. Bevestiging van Gods belofte in Christus Jezus ook voor mij. Gaat zingend de kerk uit met je gezin naar huis. Maakt onderweg een van de kinderen een plagerige, grappig bedoelde opmerking over het avondmaal. Kun je helemaal niet hebben dan. Schiet verkeerd. Zegt geen discipline. Zegt vervolgens direct iets wat ook helemaal niet gezegd had moeten worden. Sfeer weg. Avondmaal zegen weg. Zo dicht ligt het soms bij elkaar. Uitbundige vreugde en bittere teleurstelling. 3 dagen geleden stond Israël aan de oever van de Schelfzee. Geweldig moment. Eerst uit Egypte geleid. Bevrijd uit de nacht van de slavernij. Heeft Israël tot op de dag van vandaag altijd in herinnering gehouden. De uittocht, de Exodus. De belangrijkste heilsdaad van God in het oude verbond. Toen kwamen ze bij de Schelfzee, water, bedreiging, farao achter ze aan met zijn legers, geen kant op. Toen baande God, zegt de psalm, toen baande God door die woeste baren een pad voor zijn volk. Droogvoets ging Israël erdoor. Een gebeurtenis die honderden jaren al in de doopliturgie van de kerk, de doopformulieren van de kerk, een plek heeft gekregen. De doortocht door de Schelfzee, waar God Farao en heel zijn volk in dat water heeft doen verdrinken. Maar Israël droogvoets daardoor geleid. Water van de dood en water van de redding. En dan komt Israël aan de andere kant. Nou, u weet het nog van de lagere school, net als ik. Zingende meiden, zingende vrouwen, Mirjam voorop. Over het paard en zijn ruiters, dat stortte God in de zee. Maar Gods rechterhand is hoog verheven. Dank aan de Heere. Geestelijk inzicht in de dingen. Genade en genade alleen. Eén geestelijk hoogtepunt van dankbare, vrolijke mensen die het oog op God richten. En dan gaat Israël verder. Vanaf de oever van de Schelfzee. Wolkolom wijst de weg, vuurkolom wijst de weg. Ze hoeven zelf de route niet te kiezen. God wijst mij een weg. Ook als ik zelf geen uitkomst meer zie. Wolkolom, vuurkolom. Trek de woestijn in. De woestijn in. Direct. Kunt u in Exodus 13 lezen. Niet de kortste route. Kort is in Gods ogen soms te gevaarlijk, te riskant. Dan neemt God een omweg. Om het volk geestelijk te oefenen door de woestijn. Waarbij u dan weer niet het idee moet hebben van een enorme zandvlakte als de Sahara. Dat vinden wij een woestijn. Kun je tegenwoordig zelfs een marathon lopen. Maar het is en blijft een woestijn. Woestijn betekent hier weer steppenachtig gebied. Onherbergzaam, verlaten, onvruchtbaar, heet, loeiheet op allerlei dagen van het jaar. Maar wel af en toe een oase, palmbomen, waterbronnen. Maar is en blijft woestijn. En God laat het volk de woestijn in. Met alles wat ze meegenomen hebben. Voedselvoorraad, watervoorraad. Maar als je geen voorziening tegenkomt, geen waterbron tegenkomt, dan is natuurlijk de oude voorraad uit Egypte wel heel snel op. Zeker als het heel warm weer is. Als je gaat wandelen. Op een mooie lentedag, een mooie zomerdag. En je neemt 's morgens 2 bidons van 1 liter water mee. Dan heb je daar misschien niet eens genoeg aan voor die ene dag. Want als je wandelt in de zon moet je veel drinken. En dan is het water in 1 keer op. Met alles wat dat betekent. Wat dat betekent voor de kinderen. Zeurende kinderen, smekende kinderen. Mama, ik heb dorst. Angst bij de zieken, bij de ouderen. Als er geen water is. De boeren met hun vee. Manschappen, kortom. Een dringend verlangen naar water. Want iedereen heeft dorst. En dan op de derde dag komen ze bij een bron. De troepen aan de voorkant hebben dat natuurlijk gezien. En de gezonde atletische mannen onder het volk die zijn gaan rennen. Water, water, water. Eindelijk water. Ze scheppen uit het bron. Spugen het ook gelijk weer uit. Want het water is vies, misschien wel giftig, bitter. Daarom heet die plek voortaan ook Mara. Mensen en plekken kunnen in de Bijbel zomaar van naam veranderen. In 1 keer heet deze plek Mara. Bitterheid. Maar het is bitter. Water, dat is nog erger. Waar of niet? Dorst hebben is erg. Maar dan op een plek komen waar wel water is, maar geen drinkbaar water, is nog erger. Je bent een lange tocht aan het lopen, aan het rennen. Ziet de finish hangen. Je praat jezelf moed in nog 100 meter. En je bent over de streep. En dan zegt de wedstrijdleiding: je moet nog een rondje. Is nog erger. Er was geen water. En dan, gemeente, gaat het volk van God morren. Zo staat er, morren. De Oude Statenvertaling heeft murmureren. Kent u misschien nog wel van vroeger? Murmureren. Gebruiken we natuurlijk nooit meer. Maar klinkt op een bepaalde manier toch nog wel sprekender. Morren kan een beetje lijken op mopperen. De kinderen doen dat en wij doen dat zelf wel eens over de baas, maar mopperen. Een beetje slecht gehumeurd. Maar gemeente, murmureren, het woord wat er in de grondtekst staat, is een krachtiger woord. Dat betekent innerlijk ongenoegen ervaren. In je hart, innerlijk ongenoegen ervaren. En dat ook uiten, daar ook woorden, daar ook stem aan geven aan mensen, aan God. Meestal hou je ongenoeg een beetje voor jezelf. Kijk je een beetje bedrukt, je trekt je wat terug. Doet Israël allemaal niet, Israël gaat morren. Dit is de eerste keer dat het woord wordt gebruikt hier. Het zal nog heel vaak terugkomen. Is een hardnekkig patroon in het leven van Gods volk. Murmureren, mopperen, ontevreden zijn, daar ook stem aan geven, hier de eerste keer. Israël mort. En vraagt aan Mozes, en nu dan jongen, wat moeten we nou drinken? U hoort al wat je later hardop uitgesproken hoort, zijn wij nou hier om uit Egypte getrokken? Om in de woestijn te sterven, wat moeten wij nu drinken, Israël? Mort. Je denkt, waarom steekt nou niemand zijn vinger op? Tenminste, dat staat er niet. Waarom steekt nou niemand zijn vinger op en zegt, zullen wij bidden? Zullen we een bidstond houden? Zullen we God aanroepen? Want onze God heeft ons toch met zijn machtige arm uit het slavenhuis van Egypte geleid. En toen we met de rug tegen de muur stonden, heeft hij voor ons een pad gebaand door dat dreigende water. Hij kan toch doen boven bidden en denken. Zullen we gaan bidden? Luther heeft waarschijnlijk wel gelijk. Toen hij zei, als een soort statement over het leven van christenen. Als de voorraad op is, is ook meestal het geloof op. Als de voorraad op is, gezondheid, kracht, voorspoed, succes. Als de voorraad opraakt en je wordt ziek, het gaat teleurgesteld, dan krijg je van alles en nog wat, maar dan is ook vaak het geloof zomaar weer op. Israël gaat klagen over de bittere ellende. Dat is Mara. Dat is Mara. Mag ik daar, gemeente, een paar dingen van zeggen? Ook om het even in de context van nu een plek te geven. Mara. Een paar dingen. 1. Mara is in de Bijbel dan het voorbeeld, de lijn die doorgetrokken te maken heeft met alles wat je in je leven als bittere ellende kunt ervaren. En vooral, dat is de geestelijke lijn, met alles wat je op weg naar het beloofde land, naar Kanaan, naar het vaderhuis, als bittere ellende kunt ervaren. In het gewone leven, hoef ik ook niet veel over te vertellen, weet u net zo goed als ik. De crisis in je gezin, je gezondheid, je werk, teleurstelling over gebrek aan waardering, niet gezien worden, miskenning, niet gehoord, niet begrepen. Al die mentale processen in je brein over anderen, over relaties, over jezelf ook. Over jezelf ook. Ik weet niet of mijn vader en moeder dat ooit hebben gehad. Ik denk eigenlijk van niet, maar die waren van een andere generatie. Ik heb het en ik merk het. Onze kinderen hebben dat nog sterker. Wie ben ik? Wat is het plan? Waarvoor ben ik hier? Hoe steek ik in elkaar? Wat is mijn identiteit eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk zelf? Nou ja. Bittere teleurstelling vooral ook. In de navolging van God en zijn weg. De navolging van de Heer Jezus. Teleurstelling, ja. Teleurstelling. Kom je tegen? Hebt u misschien in uw eigen leven meegemaakt? Maakt de dominee Hartford zonder twijfel ook hier bij allerlei mensen, allerlei generaties mee? Bittere teleurstelling. Belijdenis gedaan. Jonge mensen hebben belijdenis gedaan. Dat was echt uit de grond van hun hart getrokken, overtuigd, zoals met vuur. Bereid om zich ook in te zetten voor missionair werk, voor de opbouw van de gemeente. Neem verantwoordelijkheid in de kerk, neem taken op zich. En komen dan na een jaar bij je op de studeerkamer. Ja, hoe ze het precies zeggen, weet ik daar niet meer, maar het komt erop neer, dominee, wat is het een lauwe bedoeling? Mensen zijn in beweging te krijgen. Trek aan een dood paard. Bitter teleurgesteld. Ziek geworden. Structureel chronisch ziek. En al die jaren heb je je krachten gegeven aan de opbouw van de gemeente. Meegeleefd. Kaarten gestuurd. Gebeurt niet zo vaak meer volgens mij. Gaat allemaal met appjes. Maar heb je nou toevallig geen telefoon, dan krijg je dus ook geen appjes. En dan word je zelf ziek. Ik las van de week een interview met een mevrouw die ik als predikant heb gekend. Die was 102, is 102 inmiddels. In de interviewer vroeg, krijg je nog wel eens bezoek uit de kerk? Haar antwoord was bijna niemand. Dacht ik toen. Teleurgesteld in het mee, al dat soort dingen. He, over de prediking. Over wat God in je leven brengt of soms ook niet brengt. Dromen, idealen die niet werkelijkheid worden. Gebeden die onverhoord blijven. Kracht van God die uitblijft. Dat je denkt, waarom kan ik nou niet beter geloven? Vaste hoop, vurige liefhebben. Bittere teleurstelling in Mara. In de weg van God. Twee. Hoort erbij dus. Twee. Mara is voor Israël geen toeval. Je komt toevallig op een plek. Ook niet zelf gekozen. God heeft het zo geleid. Wolkkolom, vuurkolom. De Heer zei, ik wijs de weg. Jullie volgen mij. En dan leidt God zijn volk in de woestijn en in de woestijn naar Mara. Heel bewust. De weg naar Kanaan, de weg naar het beloofde land, loopt heel vaak via de woestijn en via plaatsen van bittere teleurstelling. Dat hele idee, hè? Wat je soms dan bij jonge christenen tegenkomt, of van aan de overkant van de plas, een beetje Amerikaanse invloeden, dat hele idee. Dat het leven met de Heer Jezus. Misschien ook wel eens gehoord, hè? Jongens, het leven met de Heer Jezus is zo gaaf en zo uitdagend. En zo vol glorie en heerlijkheid. Alsof het leven met de Heer Jezus zoiets is als een permanente vakantie. Dat je van pretpark naar pretpark, van evenement naar evenement gaat. En overal kun je je ei kwijt en overal ben je in je sas. Maar zo is het niet. Dat is het niet. God leidt zijn volk door de woestijn, langs Mara, doelbewust. Doelbewust. Ik moet daar zijn. En waarom, derde? Omdat God zijn volk hier op de proef stelt. Kijk u maar mee, slot van vers 25. Daar heeft God het op de proef gesteld. Een test case. Net als op de middelbare school. De eerste weken zijn voorbij. De eerste overhoringen, eerste toetsen. Onze kleinzoon gaat, de oudste gaat nu voor het eerst naar de middelbare school. Had op 2 weken geleden zijn eerste toets voor godsdienst. En ik kwam even langs. En apentrots, opa, ik heb mijn eerste overhoring gehad. Voor godsdienst en wel 10. En dacht, dan is opa wel helemaal tevreden. Waar gaat de docent toetsen? Of de atletiek trainer, dan krijg je de Coopertest. Dan gaat je trainen. Onderzoeken hoe ver je bent, wat je hebt verwerkt, wat je aan kunt. God gaat hier zijn volk testen. Mara, een moment van bittere teleurstelling, kan dus ook een testmoment zijn. Dat God iets wil onderzoeken. Geen examen, geen eindexamen. Een testmoment. En wat wil God onderzoeken? Dat blijkt uit het vervolg hier. Wat God gaat zeggen. Of zijn volk in afhankelijkheid wil blijven leven van hem die het voorgaat. En of het volk in vertrouwen wil leven. Ook als dingen teleurstellen. God test zijn volk. En dan blijkt dat iedereen zakt. Behalve Mozes. Dat is dan de werkelijkheid. En die werkelijkheid, gemeente, dat is het vierde. Die werkelijkheid, dat morrende volk, leert ons dan iets over onszelf. Wie wij zijn. Wie we vanuit onszelf zijn. En ook als gelovigen in onszelf zijn. In Mara, in zulke momenten van je leven, leer je ook de donkere kanten van je eigen identiteit, je eigen karakter, je eigen hart kennen. Zoals ondankbaarheid, ontevredenheid, gemor. God weet het allang. Is voor God ook geen verrassing. Hij weet wat maaksel wij zijn, zegt de psalm. Maar je gaat het zelf ontdekken. Daarom is Mara ook een soort spiegel. Heb je wel eens voor de spiegel gestaan? Dan ben je oud en je krijgt rimpels en je bent een beetje faal van ziekte. Dan denk je, ben ik dat? Ja, dat ben ik. Dat moet Israël ook geleerd hebben. Weg met het geloof, weg met het godsvertrouwen. En dan gaan ze samen. En dat versterkt natuurlijk ook nog eens het proces. Als je het samen doet, dan ga je samen morren. Terwijl je eigenlijk zou moeten bidden. Ja, dat zijn wij. Zijn wij? Ja, dat zijn wij. Laatste punt hier. Op deze manier, broeders en zusters, jongelui. Op deze manier is Mara ook een kans. Een uitdaging, een mogelijkheid, namelijk een mogelijkheid om geestelijk te groeien. Daar gaat het vaak over tegenwoordig, om geestelijk te groeien. Want als je jezelf beter leert kennen, het is echt niet alleen maar psychologie, het is ook Bijbelse theologie. Als je jezelf beter leert kennen, leer je vervolgens ook God en zijn genade beter kennen, word je geestelijk volwassener. Word je geestelijk volwassener. Wat is geestelijke volwassenheid? Iemand zei, geestelijke volwassenheid is de mate waarin je met teleurstelling omgaat in je leven. Ook wel een goeie. De mate waarin je met teleurstelling omgaat in je leven. Wat doet dat met je? Gelijk in de paniek. Gelijk in het ongenoegen. Gelijk ook naar God toe wat mensen dan zeggen. Waarom? Waar heb ik dit aan verdiend? Waarom moet dit nou zo nodig? Het komt helemaal niet gelegen. Geest, word als een man. Het gaat ook voor vrouwen. Word als een man, zegt Paulus. De mate waarin je met teleurstellingen omgaat in je leven. Dus in Mara mag je er ook om vragen. Dat God het, als het dan zover is, zo gaat, nood, ellende, dat God het gebruikt om je geestelijk volwassener te maken. En het beeld van Christus in je af te drukken. Dan het volgende. Nou, het is Mara, het is Mozes, het volk. Nu het ombuigen. Want God gaat hier die bittere teleurstelling ombuigen. Hoe doet God dat? Allereerst gemeente doen de voorbeden van Mozes. Wat Israël zelf niet doet. Als het voorraad op is, is het geloof op, doet Mozes wel. Mozes gaat bidden en dat bidden heeft het karakter van een voorbeden. Mozes bidt, hij roept, staat er. Roepen, dat is een krachtig woord. Dus zijn mond open en een flinke geluidsproductie. God aanspreken, dat is in de Bijbel bidden dat roepen is. Dus niet wat prevelen, zachtjes. Ook niet woordeloos de troon van de Vader zoeken. Kan ook hoor, kan ook. Maar met een krachtig geluid. Mozes bidt. Voor het volk. Er zit iets van solidariteit in. Een goede leider, een geestelijke leider. Geldt van de ambtsdragers, ouderling, diaken, predikant. Is altijd solidair verbonden met zijn volk. Hun nood is zijn nood. Hun vreugde is zijn vreugde. Leiderschap heeft niet alleen te maken met managementtalenten. Heeft ook te maken met verbinding ervaren op het niveau van je hart. Mozes gaat daarom binnen. Voor mensen, ik zeg het maar even plat, die er zelf een geestelijke rommeltje van hebben gemaakt. Voor zulke mensen gaat hij de voorbeden doen. Wat? Weten we niet. Gedenk uw verbond. Denk aan Abraham, Isaac en Jacob, de aartsvaders. Mozes doet voorbeden. Zoals de Heer Jezus dat later zou doen en nog altijd doet. Voorbeden. Hij leeft zelfs voor die voorbeden om voor de zijnen te bidden. Zoals wij geroepen zijn in de christelijke gemeente om de voorbeden voor elkaar te doen. Ik zal voor je bidden. Te vaak gezegd, geschreven, geappt. Is makkelijk gezegd, geschreven en geappt. Maar gebeurt het ook? Gebeurt het ook? Deze belofte uitspreken, broeders en zusters. Ik zeg het ook tegen mezelf. Soms krijg ik ook berichten door. Waar ik bijna geen woorden voor heb om inhoudelijk zinvol geestelijk op te reageren. In ieder geval heb ik het gevoel dat ik zoekende ben naar die woorden. En dan zeg ik ook wel eens, ik zal voor je bidden. Maar deze belofte uitspreken maakt ook schuldig om dat te doen. Voor bidders gevraagd. Dat geldt voor iedereen. Sommige kerken heb je kringen voor de voorbeden. Heel wat jaren predikant geweest in Bennekom. Hele kring jonge gezinnen. Komen regelmatig bij elkaar om voorbeden te doen voor elkaar, voor de gezinnen, voor de opvoeding, voor de doordenking van de systeem en de geesten van deze tijd en de toerusting voor elkaar. Bid voor elkaar. Hoe buigt God om? Tweede. Door het middel wat God geeft. Want dan moet Mozes een stuk hout pakken. Een stam, een plant, tak, ligt er zomaar wat. In ieder geval, Mozes moet een stuk hout pakken. Moet hij in dat bittere water gooien. En dan wordt dat water weer zoet, wordt dat water weer gezond en drinkbaar. Lijkt een beetje als een toverstokje. Maar dat is het niet, het gaat om de kracht van God, die God in dat middel legt. Het hout brengt genezing en maakt het water gezond. Daar kan ik heel veel over zeggen. Dat ga ik niet doen. Andere lijn ga ik u wel voorhouden. Als ik de lijn doortrek, namelijk deze vraag. Hoe werkt dat vandaag, sinds Pinksteren, in onze tijd, in ons leven? Welke middelen geeft God ons in zulke situaties? Dan zou ik zeggen het hout, het woord en het sacrament. Het hout, het woord en het sacrament. Allereerst het hout. Dat ruwe hout. Dat ruwe houten kruis. Waarvan Paulus soms kort samengevat zegt, het hout. Christus heeft aan het hout gehangen. En dat is dan samenvatting voor het heilswerk van de Heer Jezus. In zijn verzoenende betekenis, in zijn helende kracht en in zijn overwinning. Dus kracht in het bloed van het lam. Zongen wij als jonge mensen, een beetje Johannes de Heerliedje geloof ik. Er is kracht in het bloed van het lam. Ik begreep het eerst niet, maar vond het een mooi liedje. Er is kracht in het bloed van het lam. Het hout. Dat geneest als God het in je leven brengt. Dat heelt, dat ombuigt, dat vrede veroorzaakt. Eerste middel. Maak er gebruik van. Het ruw houten kruis. Het evangelie. Van dat kruis. Tweede, het woord. Sinds Pinksteren gemeente is het evangelie, het woord van God, het heilsmiddel om tot geloof te komen en bij het geloof bewaard te worden en als gemeente toegerust te worden. Dus in Mara moet je het woord niet ontlopen, maar juist het woord zoeken. Wij doen het soms anders. Meerdere keer al meegemaakt. Nou, dat zegt ook iets over de lange duur dat ik al predikant mag zijn. Meerdere keren meegemaakt. Dat mensen zeggen, dominee, ik ga zondag niet naar de kerk. Ik ben zo verdrietig. Zo verbitterd. Zo. Het is allemaal nog voor de livestreamtijd uiteraard. Juist als je verbitterd bent en verdrietig en boos en opstandig en teleurgesteld en leeg, moet je zijn op de plek waar God genezing brengt. Onder het woord. Welk middel geeft God? Sacrament. Doop en avondmaal, allebei doop en avondmaal. De sacramenten gemeente hebben volgens het evangelie een natuurlijk allerlei functies, een pedagogische functie, ze maken iets duidelijk, een verbindende functie, zeker het avondmaal. Maar ook een versterkende functie, onze geloofsbelijdenis zegt dat God het avondmaal geeft en dat wij het nodig hebben vanwege de zwakheid van ons geloof. Voelt u dat? Wij vieren dus niet alleen avondmaal dat het zo fijn is om christen te zijn en fijn is om samen het heil te delen en te vieren. Wij vieren avondmaal omdat we zo zwak zijn in ons geloof. En aangaande aan het avondmaal is dan ook een belijdenis dat ik zo zwak ben in mijn geloof dat ik versterking nodig heb. En dat God dat in het avondmaal aanreikt. Houd woord. Een sacrament. En daardoor baart God dat bittere gevoel over teleurstelling om. Na het zure geeft hij het zoet. Zo werkt God op zijn tijd. Trekt Israël verder. En wonderlijk, dan komen ze in Elim. Een oase. Daar waren maar liefst 12 waterbronnen. Er zit iets in van extreme overvloed bijna. 12 waterbronnen. En 70 palmbomen. Voor een groot volk nog niet veel. Maar genoeg om te schuilen. Om schaduw te ervaren. En om te rusten. Zo gaat het. Zo werkt God. Als we de middelen gebruiken. Na het zure geeft hij het zoet. Amen. Laten we samen danken en bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van onze Heer Jezus Christus, bedank u dat we op deze dag, deze Israëlzondag, in uw huis mochten komen. Verbonden met uw kerk wereldwijd, gelovigen van vroeger en nu. En via het verbond ook verbonden met het Joodse volk. Een diepe verbondenheid die ook altijd gepaard gaat met de voorbeden dat u de kinderen van Abraham, dat de ware zoon van Abraham, de Heer Jezus, wilt leiden. Om inderdaad Psalm 87 tot vervulling te brengen. De Jood, de Filistijn, de heiden, hier, in kampen, in heerden, de naam van Sions kinderen dragen. We bidden tegelijk om de vrede in het Midden-Oosten. We zijn intens betrokken. Het duizelt ons van berichten en allerlei aspecten die een rol spelen. En smeken u om de vrede via de weg van de diplomatie, meer nog op de vrede van uw rijk in de kracht van de geest. We bidden voor elkaar. Als gemeente zijn we aan elkaar gegeven om voorbeden te doen. Ouders voor hun kinderen. Leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Net geboren, vader en moeder geworden. Of jaren later. Als ze in de puberteit, voor zover wij het dan kunnen zien, niet lekker in hun vel zitten. Onzeker zijn over eigen identiteit, over eigen uitstraling, vrienden, toekomstperspectief. Of als ze heel veel ouder met schroom komen vertellen dat het huwelijk voorbij is. We leggen de namen van onze kinderen in uw handen. Zoals we dat doen met de namen van onze vader en moeder. Soms bejaard, kwetsbaar, soms wat nukkig. Niet meer zo vitaal, niet meer zo flexibel als vroeger. Van zorg afhankelijk. Heer, neem ze voor uw rekening. We bidden voor elkaar als gemeente met het oog op alle die het moeilijk hebben. Jongeren in Mara, ouderen in Mara, gezinnen in de crisis. Mensen met een rugzakje. Heer, wat weten wij soms weinig van elkaar. Maar de voorbeden is een krachtig middel. En Jezus Christus, u gaat ons daarin voor. U leeft zelfs om te bidden. Mogen wij u daarin volgen. Zegen dan de gemeente. Dominee mevrouw Hakvoort met hun gezin. Dominee in kerkraad samen om geestelijk leiding te geven. Producenten en zusters als pelgrims op weg naar het beloofde land. Door Mara, langs Elim, hoogtepunten, dieptepunten, geestelijke overgave, geestelijke overwinning, geestelijke zwakheid, geestelijke kracht. Ga met uw woord en geest, wolkolom en vuurkolom ons voor. U wijst ons de weg. Al is het waar dat ons leven altijd ook bepaald wordt door eigen keuzes, eigen verantwoordelijkheid. Beslissingen van anderen. Beslissingen van hen die over ons regeren. Internationale verhoudingen en afspraken. Maar in dat alles weten wij ons in uw hand geborgen. Wel vergeef wat vandaag niet goed was. Wees ons nabij deze avond, deze nacht, deze nieuwe werkweek. Veel agendas zijn weer gevuld. Wil ons gezondheid geven om het ook allemaal te doen. Wil ons genade geven om voorbereid te zijn op dingen die niet in de agenda staan. Maar die zomaar kunnen komen. Een telefoontje, een bericht. Teleurstelling. Totaal onverwachte ontwikkeling. We bidden voor hen die een rustig leven leiden. In dankbaarheid hopelijk en in verwachting van uw komst in heerlijkheid. We bidden voor het werk dat namens de kerken mag gebeuren. Dichtbij. Ver weg, in Israël, in diaconaat, in hulpverlening. Bidden voor de kerken waar we bij horen. Deze onzekere tijden, als zo vaak het woord crisis valt. En bidden voor ons eigen leven. Klein, nietig, kwetsbaar. Wat is één mens op een wereldbevolking van 8 miljard? Onder die miljarden, o God, hebt u ook mij in het oog, zegt een lied. Onvoorstelbaar duizelingwekkende gedachten. 8 miljard mensen. En Heere, u kent mij. Mijn zitten en mijn staan. En de wereld van mijn gedachten eveneens. Neem ons bij de hand. Leid ons door de week. Bewaar ons bij het leven. En bewaar ons bovenal, o God, bij de verwachting van uw komst in heerlijkheid. Dat wij hoopvol leven. Het beste komt nog. We zijn pelgrims, onderweg naar Kanaan, het land van de rust, het huis van de Vader. Volkomen verlossing voor alle die geloven en eeuwige heerlijkheid en eer voor u, die enige God, Vader van ons leven, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Uw aandacht wordt gemeente gevraagd voor de gaven die worden ingezameld vandaag op verschillende manieren. En daarna zal de diaken het zegengebed over de gaven uitspreken.
Laten we een zegen vragen over onze gaven. Goede God, zegen onze gaven die we van u ontvingen. Leer ons beeld van u te zijn door armen eten te geven, vreemdelingen op te nemen, zieken te verzorgen, kranken te bezoeken. Maak ons tot levende getuigen van uw liefde. Amen.
Verbonden met medegelovigen van vroeger en nu willen we samen het geloof belijden met de woorden van de apostolische belijdenis. Daarnaast de slotzang opnieuw uit opwekking 378 en dan nu vers 5. Ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, van waar hij komen zal om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, ga heen in de vrede van Christus. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.